Het heeft een soort aaibaarheid en een soort koddigheid, maar het is in een heel koud en hard en ook kwetsbaar materiaal gemaakt. En dat spanningsveld voel je als je er naar kijkt. Maar het is ook gewoon een gek leuk dier. En het is denk ik heel fijn in het museum, waar het soms over alleen maar kunst met een hele grote K gaat, dat je dit beeldje ook gewoon gek en leuk mag vinden.
Ik vind het humor hebben. Ik bedoel, met de snuifdoos. Kom, want zelfs mijn moeder maakt er grappen over.
Mijn dochter van 3 is groot fan. En dat vind ik heerlijk.
Ik kan me dat helemaal voorstellen.
Wat zou jij verzamelen als je alle ruimte en geld van de wereld had? Dit was geen gekke vraag voor August de Sterke, keurvorst in het 18e eeuwse Dresden. Hij liet een dierentuin van porselein maken voor een van zijn imposante paleizen. Honderden levensgrote en levensechte zoogdieren en vogels. Een aantal daarvan zijn te zien in het Rijksmuseum. Ik spreek over een van die dieren, een aapje met snuifdoos, met conservator Europese keramiek Femke Dierks. Ik ben Jurgen Rijman en dit is In het Rijksmuseum, de podcast waar we bijzondere verhalen vertellen over voorwerpen en hun makers. In het Rijksmuseum zie je meer dan 8000 voorwerpen verdeeld over 4 verdiepingen en 80 zalen. In deze podcast bespreken we per aflevering een object dat in het museum te zien is. Met in deze serie de favorieten van het museum en het publiek. In deze aflevering een levensgrote aap van porselein. Voor we beginnen, wil je weten hoe dit aapje eruit ziet? Ga dan naar rijksmuseum.nl/podcast. Vandaag in de serie Favorieten van het Rijksmuseum praat ik met Femke Dierks. Ze is conservator Europese keramiek en hoofd toegepaste kunst bij het Rijksmuseum. Ja, een hele lange titel. Ik wil je bijna niet vragen naar je visitekaartje. Maar wat doe je allemaal?
Als eerste taak beheer ik de collectie Europese keramiek. En dat gaat van Delfts aardewerk tot Meissen porselein. En van steengoed uit Duitsland tot een heel klein porselein in Nederland gemaakt. En daarnaast ben ik hoofd van de afdeling toegepaste kunst. En stuur ik een team aan van alle conservatoren die zich bezighouden met kunstnijverheid, toegepaste kunst, met objecten. Ik grap altijd alles wat niet plat is.
Alles wat de vorm heeft en wat je echt van verschillende kanten kan bekijken. Ja. Wat driedimensionaal is, zeg maar. Nice. Je was eerder al te horen als spreker in een aflevering over 17e eeuwse bloempyramides. Maar vandaag hebben we het over iets compleet anders. Het is een porseleinen beeld van een aap met snuifdoos.
Ja, klopt.
Vertel eens over het beeld. Beschrijf hem even voor me.
Ja, het is een klein aapje. Of tenminste, hij is eigenlijk ongeveer levensgroot. Een kleine makaak. En hij zit op een stronk. Een beetje in zichzelf gebogen. En in de ene hand houdt hij een klein snuifdoosje. En met de andere hand neemt hij een beetje snuiftabak en brengt hij dat naar zijn neus. En ja, het is ongeveer 50 centimeter groot. Zijn vacht is grotendeels wit, maar bij zijn hoofd, bij zijn handen, voeten en ook de stronk, die zijn wel beschilderd. Ja. En hebben een kleur.
Ik zie dat hij ook een ceintuurtje heeft, een paars ceintuurtje.
Ja. Ja, als detail.
Sexy,
hè?
Heel sexy, ja. Wat me ook opviel aan deze makaak is dat de kleuren zijn heel erg pastel, heel erg vriendelijk, zijn heel erg lief. Dus het is, als je dan kijkt uit de tijd waaruit het komt, dan zou zeggen, makaak associeer je meer met het Afrika of met een beetje de donkere. Dan is het een heel lief beeld eigenlijk.
Ja, dat komt omdat deze apen werden, en dat wijst dat ceintuurtje ook een beetje op, er werden apen gehouden als een soort huisdier. En die traditie is al heel oud. Het komt al in de oudheid, kennen we bronnen daarvan. En ook deze aap was dus meer als een soort koddigheidje er. En had je dus als huisdier. Dan dat men echt goed begreep waar uit Afrika ze vandaan kwamen.
Dus het was een beetje de bubbels van Michael Jackson, zeg maar.
Ja.
Ja, toch?
Echt best wel,
noemen. Ja, wat me ook opvalt aan dit beeld is dat het is heel erg gehumaniseerd voor een dier, vind ik. Wenkbrauwen op een makaak die je eigenlijk nooit ziet. Maar ook de handen, gemanicuurde nagels, lijkt het wel. Geen duim die de andere kant uit was, maar gewoon een menselijke hand. Ja, komt dat omdat ze geen idee hadden hoe makaken er werkelijk uitzagen hier in Europa?
Niet helemaal. De beeldhouwers, eigenlijk de vormers, degene die de modellen maakten voor deze dieren, want hij past in een hele grote serie van dieren die in deze porseleinfabriek in Meissen gemaakt werden. Die keken aanvankelijk vooral naar prenten en naar geschilderde voorbeelden. En niet zozeer naar echte dieren. Dus dan kon het zijn dat het een prent was van iemand die inderdaad nog nooit een dier had gezien. Een beroemd voorbeeld daarvan is dat de neushoorn in deze serie is gebaseerd op een prent van Dürer. die werkelijk helemaal nergens op slaat. Want die neushoorn heeft een soort buitenpanzer. En het lijkt helemaal niet op een echte neushoorn. Maar ja, Dürer had nog nooit een neushoorn gezien. En de prent was het voorbeeld voor de porseleinen neushoorn. Maar in de loop der tijd, omdat de Keurvorst, degene die de opdracht gaf hiervoor, had naast die porseleinfabriek, had hij ook een menagerie. Dus een ouderwets woord voor dierentuin. Mm-hmm. En een natuurhistorische verzameling waarin een heleboel opgezette dieren zaten. Dus in de loop der tijd zie je dat die dieren eigenlijk langzaam levensechter, naturalistischer worden en iets minder dat menselijke hebben. Ja, en deze zit er een beetje tussenin.
Deze is op een grensgevalletje. Ja, ja, oké. Okay. Nou heb je het genoemd, dan gaan we het er ook over hebben meteen. Want het komt uit de verzameling, een soort porseleinen dierentuin die toen gemaakt is.
Ja.
Wie gaf de opdracht daartoe?
Ja, dat was August der Starke, of we gaan hem gewoon August noemen.
August.
Ja. Dat was de Keurvorst van Saksen op dat moment. En hij werd ook koning van Polen. En Saksen is een deelgebied van Duitsland, nog steeds. Maar je moet je voorstellen dat Duitsland, zoals we dat nu kennen, eigenlijk nog niet bestond. Het waren allemaal kleine vorstendommetjes. Ja. En daar zat wel een soort van één kroon overheen. Maar al die vorsten, die beconcurreerden elkaar. En dat deden ze militair. Maar dat deden ze ook cultureel. Want door middel van cultuur en door middel van de dingen die je om je heen verzamelde, en ook de mensen die je om je heen verzamelde, liet je je status zien. En ja, legitimeerde je je macht, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En deze Keurvorst August, die ging daarin heel ver. Hij was als jonge jongen was hij in Versailles geweest, bij Lodewijk XIV op bezoek. Ja, dat deed je toen.
Ging je daar gewoon bij oom Lodewijk, ging je
precies,
even
logeren. Ging daar chillen.
Ja, in de zomervakantie gingen we naar oom Lodewijk, heb ik ook gedaan.
Ja. En hij was daar nogal geïnspireerd geraakt door hoe Lodewijk dat aanpakt met dat hele hof om zich heen. En August gaat dat eigenlijk in Dresden een beetje lichtjes overdoen. En dat doet hij onder andere door een enorme kunstverzameling aan te leggen. En binnen die kunstverzameling een gigantische porseleinverzameling. Hij zei zelf dat hij porseleinziek was. Zo beschrijft hij dat in een brief.
Dat is bijna fetisch.
Ja, echt. Ja. En maar ook dus 20.000 stukken porselein verzamelde hij voor een staat die niet eens zelf direct aan de zee ligt. Dus dat moest allemaal van allerlei plekken komen. Er kwam ook veel, kocht hij via agenten in Nederland. In de Republiek, die natuurlijk met de VOC wel een directe connectie had met China. Dus hij was gek van dat porselein. En een ander aspect van wat hij dus verzamelde, tussen aanhalingstekens, waren wetenschappers. Want wetenschap hoorde daarbij. Dus je had de artificialia en de naturalia. En die werden naast elkaar verzameld en gewaardeerd. En daarbij hoorden dus ook wetenschappers. En hij verzamelde dus om zich heen. Aan zijn hof betaalde hij dan mensen om wetenschap voor hem te bedrijven, als het ware.
Ja. En deze porseleinencollectie, daar liet hij ook een speciaal gebouw voor maken, heb ik begrepen.
Klopt, ja. Je had zijn hoofdpaleis en hij kocht aan de overkant van de Elbe, de rivier die door Dresden stroomt, kocht hij een apart paleis, speciaal voor zijn porselein. Dat was helemaal ingericht op het hofceremonieel, dus daar kon hij mensen ontvangen. Maar iedere kamer had een ander deel van de porseleinverzameling. En dat stond daar, het waren hele hoge ruimtes. En dat stond helemaal vol met kleine steuntjes, vergulde steuntjes, maar dan allemaal vazen en potjes. En het hoogtepunt van die zaal werd dus die zogenaamde menagerie van porselein, die dierentuin van porselein.
Nou liet hij porselein hier maken. Dat was niet zo gemakkelijk, heb ik begrepen.
Nee, sterker nog, dat kon eigenlijk pas net. Onder zijn regime, dus doordat hij al die wetenschappers naar zich toe haalde, is het voor het eerst gelukt om porselein te maken in Europa. Daarvoor wist men niet hoe het moest. Men kwam er niet achter wat de juiste samenstelling van de klei moest zijn, hoe hete ovens moesten zijn, hoe dat samenspel in elkaar zat. En doordat hij al die wetenschappers bij zich had verzameld, ja, ontstond er een beetje flauw, maar een chemie tussen die mensen.
Heel toepasselijk.
Ja. En konden zij voor het eerst in Europa porselein maken. Nou, dat maakte hem natuurlijk als vorst, dat hij de vorst was onder wie dat gebeurd was, maakte hem een soort van onder de Europese vorsten, ja, een beetje de man, ja, zeg maar.
Ja, hij was de McDaddy toen.
Ja. En uit dat gevoel moet ook dat idiote idee van die porseleinen dierentuin zijn ontstaan. Ik zeg, het is idioot. In zijn tijd is het te begrijpen, maar het blijft ook. Ja,
voor ons is het een rariteit. Het is bijna een rariteit voor ons. Ja. Het is niet het enige stuk wat we hebben uit de collectie in het Rijksmuseum.
Klopt. Voor die hele dierentuin, die hele porseleinen dierentuin, de bedoeling was dat het bijna 600 stukken zouden worden. Het is nooit helemaal afgemaakt, maar er zijn er zeker in totaal iets van 450 heel veel vogels, maar ook andere dieren gemaakt. En wij hebben 3 apen en 8 vogelparen in de collectie. En wij hebben dus ook op zaal, in de opstelling, hebben wij onze eigen mini-Japanse paleis met een grote ronde vitrine, waarin die vogels en die apen ook als een, ja, een heel klein beetje als dat Japanse paleis staan.
Ja, maar dit leek me wel een uitdaging om dit goed te exposeren. Ik bedoel, wat we net zeiden, je moet het echt van alle kanten zien. Je liet me net foto's zien van alle kanten. En toen zag ik ook bijvoorbeeld de details als het centuurtje, de handen, de snuifdoos zie je dan veel beter. Hoe krijg je dat voor elkaar in het museum?
Nou ja, we hebben dus een grote ronde vitrine. En die apen staan eigenlijk net zoals in het oorspronkelijke idee, staan ze op kleine steuntjes. En daardoor komen ze een klein beetje van de wand af, van die ronde zuil af. En kun je er dus een klein beetje omheen lopen. Maar tegelijkertijd, je wil alle details kunnen zien. Maar tegelijkertijd was ook het idee van die oorspronkelijke ruimte in het Japanse paleis, was ook juist de veelheid. Je moest ook overweldigd worden door hoeveel het was. En stonden sommige dieren heel hoog op zo'n steuntje en kon je ze helemaal niet zo heel goed bekijken. Dus dat is altijd een beetje schipperen. We willen dat Japanse paleis, en dat kunnen we ook helemaal niet namaken, maar we willen iets van het gevoel van die veelheid wel geven. En tegelijkertijd, de dieren die ja, zeg maar op ooghoogte staan, ja, die kun je, omdat die steuntjes wat naar voren komen, kun je daar ook een klein beetje omheen kijken.
Ja. Nou is het zo dat ja, porselein wordt vaak ook geassocieerd met kitsch. Waarom onderscheidt dit zich van kitsch? Ik bedoel, want het was ook een mal waar er meerdere van zijn gemaakt. Dus, maar waardoor onderscheidt dit zich?
Je kan niet zeggen het een is het een en het ander is het ander. Het is een soort schaal. En dat maakt het ook zo interessant. Die kleine kitsche beeldjes hadden niet bestaan als dit niet had bestaan. En dat vind ik er ook zo gaaf aan. Het is allemaal deel van dezelfde traditie. Maar wat je hiervan kan zeggen is enerzijds natuurlijk de tijd waarin het gemaakt werd. Het is bijna 50 centimeter groot. Dat was voor porselein in die tijd idioot groot. Want er kon zoveel misgaan in dat maakproces, waar we het misschien zo meteen ook nog verder over hebben. Dat was sowieso technisch al heel erg knap. Daarnaast is dus de vorm, hè, het begint met een iemand die het model maakt. Daarin zit artistieke kwaliteit. We zeiden al, hè, het is een beetje menselijk, maar het is ook levensecht. En dat spanningsveld is heel spannend. En dat mist misschien het papegaaitje in de Jordaan een beetje. En ook, je moet je voorstellen dat hoe meer 3D de vorm eigenlijk is, hoe moeilijker het is om te maken. Hè, als je een vogeltje met dichtgeslagen vleugels maakt, dan heb je eigenlijk maar één malletje nodig.
Ja, precies.
Hiervoor werd eerst model in klei gemaakt en vervolgens werd dat helemaal in stukjes gehakt. En er werden allemaal kleine mallen gemaakt voor de verschillende onderdelen om die driedimensionaliteit te kunnen maken. Want dat kun je niet in één keer in een mal maken.
Oké.
Dus dat is een veel ingewikkelder proces. Dus eigenlijk hoe meer 3D het figuur is, hoe moeilijker het is om te maken.
Oh, dan praten we terecht over kunst als we hier naar kijken.
Ja.
Ik vind het echt fascinerend. Maar wie maakte dat nou voor hem? Ik bedoel,
nou ja, porselein wordt nooit door één iemand gemaakt. We hebben het beeld van een kunstenaar is een eenzame schilder die in zijn eentje in zijn atelier geniaal zit te zijn. Eigenlijk met heel weinig kunst, inclusief schilderijen. Maar zeker met kunstenaarvrijheid was dat eigenlijk bijna nooit het geval. Er waren heel veel mensen voor nodig. In dit geval was er iemand nodig die het model maakte. Vervolgens iemand die dat allemaal in stukjes hakte en daar verschillende mallen van gips van maakte. Vervolgens iemand die gespecialiseerd was in het vullen van die gipsen mallen om daar porseleinklei in te doen. Vervolgens iemand die gespecialiseerd was in het weer in elkaar zetten van al die stukjes, zodat je de hele vorm weer hebt. Ja. Vervolgens iemand die gespecialiseerd was in het wegwerken van alle naadjes. Ja, precies, alle naadjes die dan ontstaan waren. Dan iemand die gespecialiseerd was in het plaatsen in de oven. Het stoken van de oven. Het moest 2 keer in de oven. Dus dan kwam het uit de oven. Dan moest het vervolgens geglazuurd worden. Het glazuren was ook weer een specialisme. Dan ging het de 2e keer in de oven. En als je dan geluk had, werd het daarna nog weer beschilderd of verguld. Dus je kan nooit spreken van één iemand die het heeft gemaakt. Het was een gigantische onderneming. En dat maakt het ook zo interessant dat er zoveel specialisten voor nodig waren.
En hoeveel dieren zijn er gemaakt uiteindelijk door die specialisten van deze vorst?
De bedoeling was ongeveer
500-600.
Ja, en ze zijn tot 450 ongeveer gekomen. Hoewel Augustus de Sterke zelf overlijdt op een gegeven moment en zijn zoon Augustus III gaat dan nog wel een tijdje door met dat project. Maar hij vond het eigenlijk minder interessant dan zijn vader. En in 1739 dan houden ze er eigenlijk mee op. Dan blijven ze de kleinere vormen nog wel maken, want die kon de fabriek ook verkopen. Maar die echte hele grote dieren, die ook dus het ingewikkeldst waren technisch om te maken, daar houden ze dan mee op. En dus eigenlijk heeft die hele menagerie, die hele dierentuin nooit gestaan zoals August het niveau...
Zoals August het voor zich gezien had, als het gevisualiseerd had.
Ja, we weten wel uit beschrijvingen uit de jaren 1740 en 1750... als bezoekers dan naar dat Japanse paleis komen... dat er wel dieren staan op die steunen. Mm. Dus ze hebben het wel een stukje voortgezet. Maar het is nooit die overweldigende menagerie geworden die hij voor ogen had.
Ah, dat is wel jammer. Tenminste voor hem dan.
Voor hem.
Dat is heel jammer. Ja, en dan toch weer even terug naar dit aapje. Die menselijke handeling, weet je, van het snuiven. Je zei het ook eerder, ja, ze waren vooral als huisdieren, werden ze gezien toen die makaken. Dus misschien daarom die humanisering. Maar hoe was het met de andere dieren? Werden die ook gehumaniseerd of was deze bijzonder, die makaken?
Dat hangt er een beetje vanaf. Ik zei net, je kan niet zeggen, er is één maker. Mm-hmm. Maar degene die het model maakte, dus degene die het klein model maakte... waar vervolgens dat hele proces mee begon... die worden wel een beetje als de makers gezien. Omdat daar het moeilijkste creatieve proces zit. En daar waren er twee van voor die hele dierengroep. Kirchner was de eerste. Die begon in 1731 daarmee. En later komt Kentler naast hem. En die neemt het op een gegeven moment over. Kirchner is degene die heel erg van die prenten afwerkte. En in zijn beelden zie je vooral dat hele humaniserende waar we het over hadden. En Kentler is degene die minder vanaf prenten gaat werken, maar meer ook naar de echte menagerie, de echte dierentuin van August ging. En daar echte dieren ging kleien en ging kijken naar hoe dieren zich echt gedroegen. En nou is dit beeld een beetje een twijfelgevalletje. Hij werd vroeger toegeschreven aan Kirchner en nu door nieuw archiefonderzoek aan Kentler. Maar het is een beetje een grensgevalletje.
Oké, dus dat is duidelijk de ontwerpers. Maar er kwam nog die andere uitdaging, het porselein, om de juiste samenstelling te krijgen. Ik bedoel, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hebben ze gastarbeiders gehaald uit China en Japan?
Nee, dat is eigenlijk een van de weinige dingen die niet gebeurd is om te proberen om porselein te maken in Europa. Nee, we hadden het eerder al even over dat verzamelen van die wetenschappers. Ja? Nou, en dat is eigenlijk het bijzondere wat er onder August, ja, je kan het niet helemaal zijn verdiensten noemen, maar hij verzamelde allemaal wetenschappers om zich heen, waaronder een fysicus en wiskundige van Tschirnhaus en een jonge alchemist die in Pruisen in problemen was gekomen, omdat hij had gezegd, dus hè, alchemie is dat je van een onedel metaal
een goud edelmetaal maakt.
Ja. En hij had een beetje grote mond gehad in Pruisen en gezegd dat hij dat kon. En toen was hij door de lokale vorst daar, werd hij opgejaagd. Zo van, dat wil ik wel, ga dat maar voor mij doen. En toen is hij een beetje gered eigenlijk door August en... nou ja, min of meer gevangen genomen en gezegd van, nou, laat het maar zien. Nou, die alchemie klinkt voor ons echt een beetje als...
hocus pocus.
Echt als gekkies, ja, zeg maar. Maar dat in de tijd zelf was natuurlijk nog niet bewezen dat het niet kon. Dus was het een veel serieuzere bezigheid. En zijn er ook heel veel wetenschappelijke ontdekkingen gedaan in de slipstream van dat onderzoek naar alchemie. En eigenlijk is het porselein daar een voorbeeld van.
Okay.
Want die jonge Butker en die van Tschirnhaus gingen samen aan de slag. En nou ja, al vrij snel is hij eigenlijk van dat pad van het goud afgegaan naar het pad van het witte goud, zoals het porselein genoemd werd. En samen zijn zij er dus in geslaagd om voor het eerst klei te maken waar je echt porselein van kon maken. In 1709 ongeveer lukt dat voor het eerst echt goed. In 1710 Hatsa wordt meteen de eerste porseleinfabriek van Europa opgericht.
Uiteraard.
En ze waren dus eigenlijk pas een kleine 20 jaar onderweg met kopjes en vazen en misschien iets grotere terrines gaan bakken om dat porselein echt goed te maken. En daar kwamen ze allerlei problemen mee tegen onderweg, want eerst lukte het niet om het te beschilderen. Vervolgens wordt de kleur weer niet goed. En ze kwamen constant technische uitdagingen tegen toen ze eventjes die opdracht kregen van ga maar even levensgrote dieren maken. Dus dat was een gigantische uitdaging om het technisch voor elkaar te krijgen. Dus ze moesten ook de samenstelling van het porselein gaan veranderen om dat te kunnen maken. Want als je naar onze aap bijvoorbeeld kijkt, dan is het porselein zelf is eigenlijk grijzer dan je bij echt porselein gewend bent.
Ah, okay.
Maar dat was nodig omdat ze, ja, de klei moesten ze wat steviger maken. Omdat wat er gebeurt als je porselein klei in een oven doet, dan wordt het heel heet. En dan komt het dus op een punt dat het eigenlijk een beetje kan instorten. En dan moet het dus stevig genoeg zijn om niet als een soort plump pudding in elkaar te zakken. En dat betekent dus ook dat ze in de mallen daar heel goed rekening mee moesten houden. Dus de onderkant bijvoorbeeld, daarvan is het porselein veel dikker dan aan de bovenkant, zodat de zwaartekracht een beetje mee zou werken.
Ja, ja.
Porselein heeft bovendien de rare eigenschap dat het enorm krimpt. Dus het wordt tot wel 1/6 kleiner dan waarmee je begint als je het in de oven zet. Daar moest dus iedereen rekening mee houden. Dus ook degene die die mal maakte, die die vorm maakte, die moest dus voor al die details waar we het net over hadden, hè, die handjes en nagels, dat moest allemaal dus veel overdrevener worden ingezet in de mal, zodat het er later, als het gekrompen was, goed uitkwam.
Ja, ja, ja. Het was echt een behoorlijk proces, ja.
Het was een enorm proces.
En wanneer kwam het Eureka-moment dat ze zeggen, nu hebben we het?
In 1709 ongeveer was het dus al gelukt om het eerste steengoed en daarna het eerste echte porselein te maken. Toen had August dus ook een soort unieke troef in handen. Want onder zijn regime was het de enige plek waar echt porselein gemaakt werd. Ja, je ziet natuurlijk al vrij snel dat er toch mensen ontsnappen uit die porseleinfabriek. Dat was eigenlijk een oud fort in het plaatsje Meissen, vandaar dat we het Meissen-porselein noemen.
Porselein, ja.
Als je er nu heen gaat, is dat ongeveer een half uurtje met het boebeltreintje langs de Elbe en dan ben je er.
Okay.
Dus dat geheim raakt natuurlijk verspreid en andere vorsten gaan dat ook proberen. Maar op dat moment was dat een soort uniek, was dat echt een soort Eureka-moment van we kunnen het. Dat had er deels mee te maken dat Dresden ligt in de bergen. Mm-hmm. En er waren dus ook heel veel verschillende mineralen en steensoorten beschikbaar om mee te experimenteren. En dus ook kaolienhoudende klei. Ja. En ja, dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Dat is een bepaald mineraal. En als dat niet in je klei zit, kun je bakken wat je wilt, maar kun je nooit porselein maken.
Als je kijkt naar de techniek die ze toen gebruikten, hoeveel verschilt het van de hedendaagse techniek die gebruikt wordt om porselein te maken?
Er zijn twee grote verschillen. Tegenwoordig wordt in een mal wordt niet een stuk klei in die mal geduwd, maar wordt dat gegoten. Dus het porselein is om te beginnen dunner. En het andere hele belangrijke verschil is de precisie. Je had geen thermometer op de oven die vertelde hoe warm die was. Nee. En die ovens waren een soort lange horizontale tunnels. En die waren dus ook op de ene plek veel heter dan op de andere plek. En degene die de oven vulde en die de oven stookte, moesten dat dus heel precies weten, zonder dat ze ooit een thermometer zagen.
Wow.
En tegenwoordig zijn die ovens van staal en weet je precies hoe heet het is. En dat was toen helemaal niet. En er moet dus ook tijdens dat bakproces moeten er constant dingen misgegaan zijn. Ja, het moet mega frustrerend zijn geweest. En dat maakt het ook extra bijzonder dat deze dieren er zijn. En je kan het ook zien in de dieren. Want in onze aap zit ook in de stronk zit een hele grote, eigenlijk een soort gapend gat, een scheur.
Mm-hmm.
En dat is een scheur die ontstaan is tijdens het bakproces. Want ik vertelde al dat porselein krimpt. Maar als iets heel dun is, krimpt het sneller dan als het een hele dikke plak porselein is, waarbij het langer duurt voordat het opgewarmd is.
Ja.
En als daar verschil in ontstond, dan ontstonden er dus tijdens het bakproces scheuren. Waar dat in een kopje of in een schoteltje nooit geaccepteerd was. En dan was het weggegooid en opnieuw begonnen. Dat kon hier niet, omdat het zo moeilijk was. Dus je ziet eigenlijk in heel veel van die dieren zie je kleine foutjes en kleine scheuren die toch maar geaccepteerd
die
zijn.
Die ongelukkig werden toegestaan.
Ja, ja, en die werden dan een beetje weggemoffeld of een beetje nog iets met een kleur geprobeerd. Maar bijna alle van die hele grote beesten hebben dat soort kleine imperfecties. En dat zie je bij de apen bijvoorbeeld ook in het glazuur. Want dat glazuren, dat was dus, ja, je had twee bakgangen. Na die eerste bakgang, dan was het op een lagere temperatuur gebakken, maar dan was het een beetje stevig al.
Mm-hmm.
En normaal gesproken ga je dan glazuren. En dat is met een glazuurmengsel, een soort kleimengsel. En bij een kleiner kopje haal je dat, als het ware, gewoon door dat bakje heen. Ja, dat gaat niet met die hele grote
dieren. Dat lijkt me.
Dus dan stonden ze met een heleboel mensen tegelijk om zo'n beeld heen. En dan goten ze er allemaal tegelijk dat glazuur overheen. Want dat wordt opgezogen door de klei, dus dat moest tegelijk gaan, want anders krijg je allemaal gekke verschillen.
Dan krijg je oneffenheden.
Ja, en bij ons aapje zie je dat ook een beetje. Daar zitten af en toe zitten er gekke belletjes in dat glazuur, waarvan ze ook hebben gezegd, oké, jongens, weet je dan, dit gaat niet worden.
Je maakt me heel nieuwsgierig. Ik moet hem echt heel goed van dichtbij gaan bekijken, want dat maakt het wel leuk. Als je normaliter er langs loopt in een museum, en oh, aap, porselein, cool. Maar nu ga ik echt kijken, waar zijn de gaatjes?
Ja, ja.
Ja. En wat is er met al die andere beelden gebeurd van de collectie?
Uiteindelijk komt dat paleis nooit helemaal af. Mm-hmm. Maar de meeste van die dieren blijven wel bewaard in de porseleinverzameling van Dresden. Dat werd later een museum, dat is nog steeds een museum. Maar in de loop van de 19e en ook in de 20e eeuw is er besloten om af en toe een aantal van die dieren die ze dubbel hadden, want het werd natuurlijk altijd in een serie gemaakt, dus er waren altijd meer dan één van iedere soort, een aantal te verkopen. Dan denk je, museum was verkoopt.
Ja.
Ja, tegenwoordig is dat niet echt zeker in Nederland gebeurt dat eigenlijk nooit.
Je moet ineens aan denken dat jullie wat zouden verkopen. Want je hebt echt, dan is het museumplein pas vol. Dus,
ja. Ja. Ja, en dat, hè, dat is ook omdat we krijgen veel schenkingen. En als iemand bedenkt, ik wil dit schenken aan het museum. Dan wil je wel de garantie dat het niet over 20 jaar dat ze zeggen. Ja, we vinden het toch niet meer zo mooi, we verkopen het. Dus in Nederland gebeurt dat eigenlijk nooit. Maar goed, toen, eind 19e, begin 20e eeuw, in Dresden deden ze dat wel. En dat deden ze vooral omdat ze heel veel van die dieren hadden, maar heel weinig van de latere figuren die de fabriek ook maakte, omdat die voor de open markt waren, precies. Ja. En die waren verkocht. En
dus die moesten ze terughalen.
Die moesten ze terugkopen, precies, ja. En waarschijnlijk is onze aap is op een van die veilingen. We weten niet precies welke, omdat die beschrijvingen soms heel lastig zijn. Dan staat er, ja, een aantal apen. Ja, succes. Vertel mij maar welke het is. Verkocht. En toen is hij ergens in de jaren 20 of 30 in handen gekomen van een hele belangrijke verzamelaar in Nederland, Frits Mannheimer.
En die heeft hem toegeschonken aan het museum?
Niet helemaal. Dat is weer een heel ingewikkeld verhaal. Mannheimer was een Joods-Duits bankier die tussen de oorlogen in Nederland was gekomen, daar een bank had opgericht, heel veel geld had verdiend en ook een hele grote verzameling had aangelegd. Hij verzamelde Europese kunstnijverheid op een niveau wat eigenlijk nooit in Nederland gebeurde. Denk aan de Rothschild, zeg maar. Zo'n verzameling. Ja, wow. Echt heel bijzonder. Maar totaal niet de Nederlandse smaak op dat moment. Dus men deed daar een beetje poepoe daarover. Ja.
Het was geen kunst met een grote K.
Nee, en het was vooral dat men vond het protserig. Terwijl, ja, het was echt een verzameling van wereldformaat. En moet je nagaan, dus op het moment dat er eigenlijk in het Rijksmuseum alleen maar Nederlandse kunst werd verzameld, hè, vaderlands gevoel, enorme spruitjeslucht, om het maar even flauw te zeggen, woonde Mannheimer direct tegenover het museum en was daar dus een enorme keur aan Europese kunstnijverheid te zien. Die verzameling was ook voor een deel openbaar. Hij overlijdt vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Maar hij had die verzameling voor een groot deel opgebouwd met geld van zijn bank. En dat was een beetje door elkaar gaan lopen.
Hadden we dat eerder gezien?
En uiteindelijk in 1941 gaat zijn bank failliet. De collectie wordt dan gekocht door Hitler en ja, gaat naar het Führermuseum. Na de oorlog wordt die collectie teruggegeven aan Nederland. Maar Mannheimer was overleden, zijn bank was failliet. En de Nederlandse staat had dus recht op de collectie vanwege het faillissement van de bank. Want de bank had enorme schulden.
Oh ja.
En daar kon die collectie dan tegenovergesteld worden. Een deel daarvan is meteen geveild, omdat Nederland net na de oorlog gewoon heel hard geld nodig had. En een deel is gebleven en is in het Rijksmuseum terechtgekomen. En dus via die omweg van die verzamelaar is het bij ons terechtgekomen.
Waarom denk je dat dit een favoriet is bij het publiek?
Er zit een soort spanningsveld in het beeld. Gewoon meteen al. Omdat het aan de ene kant, het heeft een soort aaibaarheid en een soort koddigheid. Maar het is in een heel koud en hard en ook kwetsbaar materiaal gemaakt. En dat spanningsveld voel je als je er naar kijkt. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, het is ook gewoon een gek leuk dier. En het is denk ik heel fijn in het museum waar het soms over alleen maar kunst met een hele grote K gaat. Dat je dit beeldje ook gewoon gek en leuk mag vinden.
Ik vind het humor hebben. Ik bedoel, aan met de snuifdoos. Kom op, zelfs mijn moeder maakt er grappen over.
Mijn dochter van 3 is groot fan. En dat vind ik heerlijk.
Ik kan me dat helemaal voorstellen. Zijn er nog stukken uit de collectie van August waarvan je zegt, nou, die hadden we eigenlijk ook nog erbij moeten hebben?
Nou, een ander zoogdier. Want we hebben hele mooie vogels en we hebben dus 3 apen. Maar een ander groot zoogdier zou het verhaal en wel completeren. Dus, wie weet ooit.
Is dit ook jouw favoriet van de verzameling?
Ja, dat is vraag naar je
van welk kind
kinderen.
Hoor je mee? Ja, precies, ik weet het. Maar ik vraag het toch, ik durf het even. Ja.
Nee, ik vind het, hij is binnen de aapjes is hij sowieso het leukst. En ik vind het ook heel bijzonder dat hij eigenlijk zo wit is.
Ja.
Want hij is aan de ene kant heel levensecht. En aan de andere kant, door dat witte, weet je meteen, het is porselein.
Ja.
En dat spanningsveld vind ik er heel leuk aan. We hebben ook een aapje die helemaal zwart geschilderd is. En daarbij heb je dat veel minder.
Dan heb ik toch nog 1 vraag die ik je wil stellen. Want ik weet het bijna zeker dat je hem stiekem ook een naam hebt gegeven voor jezelf.
Nee, ja, hij zit in het boekje van Aap en Mol. Mm-hmm. Een kinderprentenboek van het museum. En dan heeft mijn dochtertje het over Aapie. Dus
Dat, over Apie.
Apie,
dus ja. Jij noemt hem ook Apie als je hem ziet.
Ja, 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 en die riep dus vanochtend toen ik vertelde wat ik ging doen, heel trots. Die is van porselein. Nou, toen was mijn moederhart gloeide. Ja,
waar vind ik hem in het museum?
In de 18e eeuw in zaal 1.4.
We gaan er naar kijken.
Mooi.
Dankjewel.
In de volgende aflevering, na schilderijen, meubels en porselein, kan je als bezoeker ook kijken naar Aziatische kunst in het Rijksmuseum. In het Aziatisch paviljoen staan twee imposante Japanse tempelwachters die hoog boven het publiek uittorenen. Ik spreek over deze bijzondere beelden met hoofd Aziatische kunst Menno Fitsky. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Zo kunnen andere luisteraars deze podcast beter vinden.